Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van woensdag 4 november met vandaag. Barcelona is bijna failliet. Bij ADO Den Haag zijn er genoeg kopzorgen. En natuurlijk is er weer Champions League voetbal. Ja, en tegenover mij zit vandaag virtueel Jaron Blonk. Welkom.
Yes, andere setting, maar we zijn er weer.
Ja, toch weer even anders dan tegenover elkaar. Vandaag even een thuiswerkdagje. We luisteren natuurlijk gewoon naar wat er aangeraden wordt. Zo zijn we dan ook alweer. Maar er is genoeg te bespreken. Misschien moeten we even beginnen met de terugblik op het Champions League voetbal van gisteren.
Ja.
Jij als Ajax-ziet hebt natuurlijk zitten kijken.
Ja,
wat
ook
nog. Wat de fuck gebeurde er allemaal?
We hebben Midtjylland het idee gegeven dat er wat te halen viel.
Dat kan je wel zeggen, ja.
Nee, het was echt een verschrikkelijke wedstrijd. Maar heel goed dat Ajax dit soort verschrikkelijke wedstrijden een keer wint. Dat hebben ze heel vaak en heel lang niet gedaan. Dus mij hoor je eigenlijk niet heel erg klagen.
Nee, dat snap ik zeker. Dit zijn drie hele belangrijke punten. Maar we hebben het er gisteren over gehad. Laten we bij het begin beginnen. De voorbereiding. Vrij bizar natuurlijk dat je spelers pas later afreizen, dat je die onzekerheid hebt. Hoe moet dat dan ook voor een trainer zijn? Dat denk ik ook wel eens van, ja, je hebt toch ongeveer drie verschillende opstellingen in je hoofd dan?
Ja, 100%. Ja, dat is dat lijkt mij gewoon het lastige. Klaassen zou normaal gesproken natuurlijk altijd starten. En je ziet in de tweede helft ook hoe belangrijk hij is. Ekkelenkamp heeft in mijn optiek niet het niveau voor de Champions League. Dat is goed in het rechte rijtje van de Eredivisie.
Ja.
Dan kan je prima met hem spelen, maar verder eigenlijk niet, denk ik. En Schuurs weer niet goed.
Nee, dat kan je wel zeggen. Maar wel leuk om jou over Klaas positief te horen. Nou zou ik je dat niet verder invrijven dat jij zei van, oh nee, niet Davy Klaas en waarom halen ze die nou weer, bla bla bla. Maak je niet zo druk, joh.
Ik heb het zelf in het draaiboek gezegd. Jaron had ongelijk over Klaassen.
Ja.
Zo ben ik dan ook alweer. Hij heeft nog geen slechte wedstrijd gespeeld. Hij is essentieel in het spel dat Ten Hag wil spelen. Ik vind nog steeds wel dat Ajax een 6 nodig heeft. Ja. Naast Klaassen, want ik vind Gravenberg daar niet goed genoeg voor.
Nee.
Daarvoor vallen daar te veel ruimtes. Dat zag je gisteren bijvoorbeeld in de eerste helft ook. Die omschakeling is verschrikkelijk. En dat komt in principe omdat je geen goede tweede controleur daar hebt staan. Maar Klaassen is een schot in de roos gebleken tot nu toe.
Zeker. Ik vind het verhaal ook zo bizar. Heb je dat gelezen, wat hij had gezegd? Ja, ja. Ik zat eigenlijk een beetje te PlayStationen. Ik vraag me dan ook af welke. Zou hij dan ook, zoals wij op wedstrijddagen altijd doen, wij spelen dan die affiches van 's avonds. Spelen we spelen we eigenlijk voor. Zou hij dan ook Michelin Ajax doen?
Ik denk dat hij Real Madrid inter heeft gedaan. Dat moet bijna wel.
Ja, nee, lijkt me prachtig. Maar hij zat dus. Hij gaf aan, ik zat een beetje achter de PlayStation. En toen hoorde ik dat ik toch nog mocht afreizen. Toen is hij daar. Wat is het? Eind van de middag aangekomen. Uiteindelijk heel belangrijk, denk ik. Wat ik daarin mooi vond, ja, misschien sla ik nu wel heel veel over. Tenminste, dat doe ik zeker weten. Daar komen we straks wel op terug. Het in de hoek tijdrekken in de laatste. Er kwamen natuurlijk 6 minuten bij. In de laatste 3 minuten, hij en Tadic. En ik heb dan wel heel erg van, ja, ik ga daar dus heel lekker op, die volwassenheid. Ik vind dat mooi om te zien.
Dit is vaker besproken als het dan over Ajax gaat. Helemaal in het begin van het seizoen, eerste wedstrijd, Onana tegen Sparta. Er werd heel, heel negatief op gereageerd. Maar ik ben gewoon heel blij dat Ajax dit zo volwassen uitspeelt. Dus inderdaad die hoek op zoek. Want er lag ook veel ruimte bij die laatste uitbraak. Maar dat daar iets zo heeft. Nee, we gaan gewoon rustig naar die cornervlag. We spelen die 2 minuten vol. En we neutraliseren al het potentiële gevaar.
Ja, nee, ik vond het ook zeker. Maar we hebben het nu over het einde van de wedstrijd. Het begon ook nogal snel.
Ja, het begin was wervelend. Ik dacht echt, nou ja, als we dit doorzetten, dan kunnen we een Atalanta-uitslag neerzetten. Dat is qua doelsaldo is dat ook erg gunstig. Gelukkig zette Atalanta een eigen Atalanta-uitslag neer tegen Liverpool, maar Liverpool, daarover waarschijnlijk meer.
Liverpool heeft nu plus 8 doelsaldo, maar goed.
Ja, precies. Maar na de eerste 10, 15 minuten hebben ze eigenlijk geen moment meer in de wedstrijd gezeten. Wat ik zeg, in de omschakeling dramatisch. Ze stonden ook slecht, dus er was heel veel ruimte op het veld om te voetballen. Ja, een Ajax wat ik niet zo vaak gezien heb dit seizoen.
Nee, zeker. Grote gaten op het middenveld vooral. Ik denk, dat bevestigt je punt, denk ik, dat Ryan Gravenberch een heel groot talent is. Maar misschien nog niet goed genoeg. Hoewel als wij hem vergelijken misschien met Per Schuurs. Waar we het met z'n allen over eens zijn, denk ik, gewoon een prima talent is. Echt een goed talent op de Nederlandse velden. Maar die het toch nog wel heel lastig heeft in de Champions League.
Ja, niks aan toe te voegen. Het is gewoon geen stabiele factor. En in de 1 tegen 1 duels hou je gewoon altijd je hart vast. En dat is denk ik niet wat je wil als Ajax zijnde. En zeker het niveau waar je naartoe wil als Ajax. Want je wil overwinteren, dat heb je uitgesproken. Ja, dat kan niet met Schuurs achterin. En in principe, kijk, er zijn wedstrijden dat je met Gravenberch kan spelen. Maar dan moet je nog een extra slot op de deur hebben. Dan moet je, zoals je de tweede helft speelde, met een echte 6 en een 8 en een 10. Want hij veranderde het systeem iets. Dan heeft Gravenberch iets meer rugdekking. En dan zou je wel sneller met Gravenberch kunnen spelen.
Ja. En Edson Alvarez kwam er centraal achterin in. Had je nu het Latijns-Amerikaanse duo Martinez-Alvarez. Beviel dat?
Ja, ik... voor mij onverklaarbare redenen heeft hij daar nooit een kans gehad. Dat zal dan ergens op de trainingen uit moeten zijn gebleken, zeg maar. Want hij is gehaald ooit als centrale verdediger. Maar hij begon altijd op 6. En daarin was ik het eigenlijk wel met Ronald de Boer eens. Vind ik hem niet echt een middenvelder voor. Nee. Hij heeft veel meer de postuur en techniek voor een cv. En gisteren bracht hij wel rust.
Ja.
Dus ik hoop dat we hem daar nog een paar keer gaan terugzien.
Belangrijke punten voor Ajax in ieder geval. En het was sowieso een goede avond voor iedereen die van Amsterdam houdt. Want Liverpool die maakte even gehakt van Atalanta. Waardoor Ajax nu keurig voor staat. Dit was wel een belangrijke.
En we hadden het er gisteren natuurlijk al lang over. Wat, jij zou met twee schermen gaan kijken. Heb je met twee schermen gekeken?
Jazeker.
En?
Ja, het was wel grappig. Volgens mij hebben we een paar assists gezien op de backs. Maar wat vooral opviel is dat eigenlijk Hateboer bij een paar doelpunten betrokken was zonder dat hij echt schuldig was. Er ging veel over zijn kant. Hij had het moeilijk. Het is niet voor niets dat Jota natuurlijk een hat-trick maakt. Maar het was een minder spectaculaire wedstrijd dan wij hadden gehoopt. En dat was eigenlijk omdat Liverpool veel beter speelt dan Atalanta.
Ja, was ik niet echt een kans in die wedstrijd voor Atalanta?
Nee, helemaal niet zelfs. Dat hadden we niet verwacht. Tenminste, volgens mij kwamen we gisteren op uit van dat het best wel een wedstrijd zou kunnen worden die op en neer gaat. Omdat ook Atalanta weet waar de ruimtes zouden liggen bij Liverpool.
Ja, ik had een vergelijkbare wedstrijd als Liverpool tegen Ajax verwacht.
Ja.
Omdat ik wel het gevoel heb dat Atalanta dat ook beheerst. Maar ja, ik heb de samenvatting gekeken, de lange samenvatting. Maar op basis daarvan en ook alle kansen die Liverpool nog had, zeg maar, is het eigenlijk nooit echt een wedstrijd geworden daar.
Nee, dat was het ook niet. En voorafgaand waren er natuurlijk nog wat vragen. Want Liverpool speelde bijvoorbeeld met Williams achterin. Jota startte dus voorin. Toch niet de allereerste keuzes op dit moment. Jota die heeft zich wel als best wel bewezen in die paar wedstrijden die hij heeft gespeeld. Liet dat nu ook wel weer zien. Ik vind het nog steeds... het is een stapje terug van je droomvoorhoede met Mané, Firmino, Salah.
Ja, ik denk dat Jota misschien zelfs einde van het seizoen, maar sowieso volgend seizoen basisspeler is van Liverpool en een van die voorste drie gaat vervangen.
Ja? Nou, dat denk ik echt niet. Dat ik zie vind niet hem, gebeuren.
Hij is zo fantastisch. Zeg maar, er komt zoveel dreiging van die guy af. Die eerste goal die hij maakt, dat voetbewegingtje.
Ja.
Ja, daar zit zoveel voetbal in die poten van die gast. Maar ja, de voorhoede van Liverpool die er stond is wel zo complementair aan elkaar.
Dat is het,
dat
denk
het wel lastig wordt.
Dat is voornamelijk mijn punt. Jota is een vrij completere aanvaller. Is tactisch best wel sterk, doet verdedigend wat werk, heel technisch. Maar wat zo mooi is, denk ik, aan die drie voorin, is dat ze alle drie zo uniek zijn in hun kwaliteiten. Er is natuurlijk niemand die sneller is dan Mané en zowel in de diepte als in de voeten zo sterk is. Salah die heeft een hele bijzondere dribbel. En Firmino is eigenlijk een synoniem aan bijzonder. En dat gaat denk ik maken dat Jota, die is eigenlijk, hij is misschien wel stiekem iets completer, maar niet unieker. Dus ik denk dat er eerst iemand van die drie weg zou moeten gaan voordat hij een basisspeler kan worden.
Ja, oké. Daar ben ik het wel mee eens. Daar ga ik wel voor een heel groot gedeelte in mee. Het ding is natuurlijk, ze gaan gewoon heel vaak met Jota spelen. En het is een echte level up van Origi. Wat normaal gesproken de eerste wissel was. Zoals je gisteren ook tegen Atalanta ziet, kan je heel rustig gewoon spelen met Jota. En dan lever je relatief weinig kwaliteit in. En sommige wedstrijden helemaal niks.
Nee, ik ben het daar wel helemaal mee eens. Als je kijkt naar wat de aanvallendere wissels konden zijn van de afgelopen jaren. Nou, het was zeker Origi. Had je Shaqiri nog, wat op een gegeven moment de 12e, 13e man was. Alex Oxlade-Chamberlain is veel gebruikt om het middenveld iets aanvallender te maken.
Lallana
was natuurlijk al veel minder al afgelopen jaar. Ik denk dat dit alleen maar goed is voor Liverpool. Dat is zeker. En ze gaan nu aan kop ook in de pool. Het affiche wat wij als mooiste bestempeld. Was die mooier? Hadden we mooier bestempeld dan Atalanta Liverpool?
Nee, niet mooier, maar qua romantiek en vroeger en
Real Madrid Inter.
Real Madrid Inter, dat is het natuurlijk wel heel erg.
Ik vond het mooi, want volgens mij zeiden wij gisteren tegen elkaar. Het is echt zo'n wedstrijd die we echt niet veel hebben gezien de afgelopen jaren. En toen hoorde ik in de samenvatting gezegd worden dat het de eerste confrontatie was sinds 98 of zo. Maar nu ik me denk, dat is wel heel lang geleden. Maar het was echt de laatste keer dat ze elkaar in de Champions League tegenkwamen of zoiets. Dus daar hadden we op zich wel redelijk gelijk in. En het was een mooie wedstrijd.
Ja, we hadden nog even contact met Martijn van Zijtveld. Een van de hosts van FC Buitenland. Die moest deze wedstrijd doen voor commentaar. En halverwege de wedstrijd zei hij, jongens, het is nog niet best.
Nee.
Nou ja, wij hebben allebei de samenvatting gezien, de lange samenvatting. Daarin zag er in ieder geval wel een stuk spectaculairder uit. En daar heb ik me redelijk vermaakt. Maar het veldspel scheen niet zo heel erg goed te zijn. En dat is wel heel herkenbaar voor zowel Real Madrid als Inter dit seizoen.
Daarom, ik kan me heel goed voorstellen dat de wedstrijd dat beeld had. Want zowel bij Inter als bij Real inderdaad, dat zijn niet de leukste teams om een hele wedstrijd naar te kijken. Dat is gewoon op dit moment zo. Maar als je dan de samenvatting, daar mogen we dan toch wel van genieten, toch?
Ja, 100%. Vriend, die assist van Barella dat met zijn hak op Martinez. Ja, dat is gewoon fraude.
En, 100% bewust, denk je?
Ja, 100%. Want hij heeft al een keer eerder zo'n assist gegeven. Aan het begin van het seizoen. Het is een fantastische voetballer. Willem Haak zei het ook. En ik sluit me daar wel redelijk bij aan.
Ja.
Barella is op dit moment de enige topspeler. Die de absolute Europese top aan kan. Ik denk dat hij dan expres Lukaku er niet bij neemt. Omdat hij niet meespeelde.
Ja.
En hij noemde Barella nog een groter talent dan Lautaro Martinez. En ook daar ga ik denk ook wel redelijk in mee.
Ja, wel heerlijk afgerond trouwens, dat hakje van Barella door Martinez.
Ja.
Maar ik snap wel wat je bedoelt. Barella is tot nu toe ook wel iets constanter.
Ja.
Laat tot nu toe Tenminste, we hebben bij Martinez natuurlijk die vrij erge dip gezien. Tweede seizoen zelfs van vorig jaar. Nadat,
toen hij niet naar Barça mocht.
Ja, toen de Barça-geruchten op gang kwamen. Maar wel een belangrijke overwinning voor Real Madrid. Want de pool was voorafgaand aan de avond eigenlijk precies omgekeerd dan hoe je hem vooraf, hoe elke voetbalkenner, liefhebber hem zou invullen. Was hij precies omgekeerd?
Ja.
Eerder op de avond was al, of was dat ook om 9 uur? Nee, volgens mij was het eerder op de avond. Gladbach
nee,
tegen Shakhtar.
Eerder op de avond.
6-0.
Ja, Bart de stagiair.
Bart
de stagiair. Hij vroeg aan mij voor de wedstrijd Shakhtar tegen Gladbach. Verwachtingen? Zeg, nou, ik denk dat Gladbach niet gaat verliezen. Maar ik zou niet blind durven inzetten op Gladbach. Zover gaat dan ook wel weer mijn voetbalkennis. Ja. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Ja, die werden even met 6-0 opgerold.
Ja,
niet te doen, jongen.
Het trickje van Plea. Wel leuk voor Gladbach, omdat ze die vorige wedstrijd... kwam Real natuurlijk nog terug. Dus ik vond dit wel mooi dat ze de overwinning pakten.
Ik denk dat Real doorgaat. En dat het plek 2 gaat tussen Inter en Gladbach. Ik denk dat Shakhtar gaat afhaken.
Ja. Ja, die 6-0 zal wel hard aankomen. Ja, ik vind het moeilijk om Shakhtar in te schatten, man. Ik heb nog helemaal geen wedstrijd eigenlijk van ze gezien in het geheel. Ze hebben natuurlijk die best wel veel afwezigen ook van blessures.
Mm-hmm.
Ik vind dat heel moeilijk oordelen. Maar ja, wel. Ik vond het leuk voor Gladbach. Zullen we dan ook maar even gelijk vooruitkijken naar vanavond? Er staat één echt mooie wedstrijd op het programma. PSG Leipzig. Best wel bizar. Eigenlijk allebei zijn ze al slachtoffers geweest van de machine die Manchester United heet.
Ik denk dat Manchester United dit seizoen nog geen één keer zo omschreven is.
Nee, dus, er was ook sprake van licht cynisme.
Ja, nee, ik ben... Licht cynisme voor mij, altijd plus één. Maar ja, dat is zeker waar. Paris Saint-Germain verloor natuurlijk de eerste wedstrijd. En Leipzig ging er nog harder af tegen Manchester United met 5-0. In de competitie doen ze het allebei eigenlijk best wel aardig. Paris Saint-Germain staat inmiddels weer gewoon eerste. En Leipzig stond lang eerste, maar verloor van Gladbach met 1-0 afgelopen weekend. Maar... doen natuurlijk nog wel gewoon volledig mee. Het zijn twee teams die vrij aanvallend spelen. Dus wat dat betreft heeft het wel ingrediënten om een leuke avond te worden.
Ja, ik had echt never die 5-0 van United tegen Leipzig aan zien komen.
Nee man. Ja, ze gingen natuurlijk wat optimistisch spelen, United. Leipzig. En daardoor kwam er iets meer ruimte op het veld. En met Rashford en Bruno Fernandes is dat heel erg gevaarlijk. Ja, het stond volgens mij nog 1-0 of 2-0 in de 75ste minuut.
Ja, dat is waar.
Ook de 5-0 is wel enigszins vertekend. Maar ik had dat inderdaad absoluut niet zien aankomen.
Nee. Dat is... nee, dat zag ik ook niet. Ik zie wel dat Neymar en Verratti, als we het even hebben over de basisspelers, ontbreken. Neymar vind ik... Ja, ik vind dat altijd heel jammer. Ik kijk toch heel graag naar die gozer. Gewoon omdat je of je ergert je kapot of het is genieten. Dus je hebt eigenlijk altijd wat om je over op te winnen. Nou, in het kader van de discussie die we eerder deze week hadden. Voetbal is vermaak. Doe mij maar altijd een wedstrijd waar Neymar in zit. Die dus niet vanavond. Mitchell Bakker denk ik wel.
Nou dat compenseert dan wel echt een hele hoop.
Daarom, dan heb je toch nog wat om voor te gaan zitten.
Ja, nee, ik ben het echt daar helemaal mee eens. Ik kijk Paris Saint-Germain voor Mbappé, voor Neymar en voor Di Maria.
Ja.
Zeg maar voor het absolute voetbalgeweld wat daar voorin staat. En dan is het gewoon echt jammer als dat soort artiesten niet op het veld staan.
Ja, weet jij toevallig, want jij bent wel een Leipzig-aanhanger. Heeft Kluivert eigenlijk al een beetje gespeeld?
Zeker. Die maakt de redelijkste minuutjes. Hij is een paar keer ingevallen op wingback heeft hij een keer gestaan.
Okay.
Voor Angelino. Maar meestal staat hij een van de aanvallende middenvelders achter de spits.
Okay.
Hij heeft volgens mij tot nu toe nog met name moeten doen met invalbeurten. Maar het feit dat hij nu al gelijk gebruikt wordt is minimaal positief.
Ja. Oké, interessant. Ander nieuws, ook een team dat vanavond speelt, maar waar we niet de wedstrijd van gaan behandelen. Maar wat ander nieuws is FC Barcelona.
Ja,
Geen goed nieuws.
Nou ja, de slechts geleide club ter wereld slaat weer toe.
Het is nu zo. We hebben het volgens mij een vorige keer al een keer besproken. Dat er best wat problemen zijn rondom de salarissen van de spelers. Barça zit in zwaar weer, natuurlijk door de crisis waarin we leven. Maar ook, nou ja, wat jij al zegt, door de afgelopen jaren en hoe daarin is gehandeld. Toen zijn er wat contracten verlengd, onder andere Frenkie, Piqué, Langlais, Ter Stegen. Die verlengden dan hun contract tegen lagere voorwaarden nu. En dan in de toekomst zouden ze dat wat meer uitbetaald gaan krijgen. Echter is er sowieso, zijn er heel veel onderhandelingen met spelers die het eigenlijk ook niet hebben gedaan. Het zou dan zelfs gaan om verlagingen van 30%. Ja, ik kan me voorstellen dat die spelers verdienen genoeg, maar als je salaris 30% omlaag gaat, lijkt mij vrij veel. Maar dit zou al met al zou dit voor Barça rond de 200 miljoen schelen. Alleen ja, dan moeten ze er wel uitkomen met de spelers.
Ja, volgens mij is de deadline is vandaag, 5 november.
Morgen.
En precies wat jij zegt, ze moeten er wel uitkomen. En een van de grootste kostenposten is natuurlijk Lionel Messi.
Ja.
Ja, die verhouding staat natuurlijk al redelijk op scherp na afgelopen zomer. Zijn contract loopt ook af. Ja, ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Maar het is een ongelooflijk lastig pakket waar Barcelona zichzelf in heeft gekregen.
Ja, je hebt sowieso nu zoveel onrust daar. Ik denk het minste waar het zich druk om maakt is dat er vanuit Dynamo Kiev vandaag werd gezegd van, ja, zo bang zijn wij niet voor Barcelona. Ik denk dat ze niet echt zorgen baart. De resultaten in de competitie hoop ik ook dat ze daar doorheen kunnen kijken. Namelijk dat Koeman bezig is aan een vernieuwend traject. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik zou het heel erg zonde vinden als hij nu al wordt afgestraft op de slechte resultaten. Dan heb je nog de verkiezingen die er aan zitten te komen. De Bartomeu is opgestapt. Binnen 3 maanden moet er in ieder geval een verkiezing zijn. In de tussentijd wordt dat gewoon waargenomen. Maar dat is natuurlijk ook geen hele fijne situatie. En dan heb je dus nog de financiële problemen waar we het net over hebben gehad. Ja, al met al is dit wel. Er ligt zoveel druk op die club.
Ja, maar dat is het. Het lijkt me een onwerkbare situatie, of in ieder geval een moeilijk werkbare situatie. Want ja, dan ga je een tactiek bedenken en dan heb je de stress van, ja, oh ja, maar misschien zijn we morgen failliet, want die spelers moeten hun geld inleveren. Dus ja, dat ik kan me niet voorstellen dat op het trainingsveld niet ergens in terugkomt.
Ja.
En dat is gewoon heel vervelend, omdat Koeman inderdaad heel erg duidelijk bezig is met een nieuw traject. En ik zou dat echt wel de tijd willen geven. Maar door al dit soort rare randvoorwaarden wordt het wel moeilijker om dat de tijd te geven.
Ja we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontvouwen bij Barcelona. Waar het natuurlijk, laten we eerlijk zijn, altijd wel een beetje onrustig is. Zeker de afgelopen, wat zal het zijn, 10 jaar al. Dus er zal nog genoeg van naar buiten komen. Zeker als die deadline inderdaad morgen is, op 5 november. En het resultaat van vanavond zal daar ook invloed op hebben.
Wel een kleine overwinning voor ze?
Of, jawel, jawel toch?
Ja. Kutty Mordat Kiev.
Ja, maar ja. Barça moet wel genoeg kwaliteit hebben, denk ik, om deze te winnen. Een treetje lager, maar daar is het ook wat onrustig. ADO Den Haag. Er was natuurlijk het zware verlies tegen PSV, wat overigens geen schande is, denk ik. Ik denk dat er andere resultaten waren tot nu toe in de competitie die meer zorgen mochten baren. Aan de andere kant, het ziet er gewoon nog niet zo goed uit bij ADO. Weinig goals, het veldspel is moi. Denk niet dat dit... Ze hebben best wel wat spelers aangetrokken. Misschien niet met de gewenste kwaliteit. Maar ik denk dat dit niet is wat van tevoren was verwacht. Daarom was er maandag een gesprek tussen de clubleiding en wat spelers, eigenlijk over het functioneren van Rankovic. Daaruit is gebleken dat de spelers zich achter de hoofdtrainers schaarden. Zo, ik dacht schaakten.
Ja,
achter de hoofdtrainers schaarden. Maar vandaag is er wel actie ondernomen. Michele Santoni en Rick Hogendorp, assistent-trainers van Rankovic, zijn teruggezet naar de jeugd. Ja, naar de jeugdopleiding en gaan daar een functie vervullen en niet meer als assistent van Rankovic.
Ja, net wat je nodig hebt in zo'n situatie. Lekker een rustige omgeving om weer richting het weekend te werken en punten te pakken. Ja, als het vanuit de spelers komt, dan zal er zeker wel wat voor te zeggen zijn. Want ja, dat zeg je denk ik niet zomaar. Dat je blijkbaar vindt dat het functioneren tussen de hoofdtrainer en assistenten niet werkt. Als die situatie echt zo onwerkbaar is en je geeft dat als spelersgroepen aan, dan denk ik dat ADO daarna goed gehandeld heeft. Alleen ADO heeft natuurlijk een groter probleem. Die hebben gewoon een selectie wat heel erg matig is. Ze hebben 3 spitsen die alle 3 op elkaar lijken. Ze hebben Karelis, Kramer en Artweiler. Het zijn alle 3 precies dezelfde soort spitsen. Ja, ik zie het probleem eerder in de selectie zitten dan bij de trainers. Maar,
ja, ik denk ik ben het eens met je constatering. Ik denk wel dat er meer speelt. Martin Jol vormt daar natuurlijk, heeft daar de leiding over het technische hart. Vanuit hem zijn Hogendorp en Santoni gekomen. Die zijn door hem aangeraden. En het is natuurlijk geen toeval dat de andere assistent, Richard Knopper, dat die wel aanblijft bij deze staf. Die is namelijk gekozen door Rankovic. Wat bij mij een beetje het gevoel opkomt is, oké, Martin Jol wil graag zijn stempel drukken op ADO Den Haag. Heeft die vrijheid ook gekregen, onder andere door 2 assistenten te kunnen aanstellen. Rankovic heeft uiteraard, denk ik, ingestemd met Santoni en met Hogendorp, maar heeft ze niet zelf gekozen. Die zijn echt gekozen door Martin Jol. Wat mij wel zou storen, ik weet natuurlijk helemaal niet of dat zo is, maar je krijgt zo het idee dat Rankovic een soort tegengewerkt wordt, of dat er in ieder geval een heel groot verschil is tussen de manieren van denken van zijn assistenten en hij zelf. En dat, ja, ik denk dat het dan uiteindelijk altijd een goede beslissing is om niet verder te gaan, want je bent zoveel met elkaar in contact en je weet zelf hoe het werkt. Als jij als speler bijvoorbeeld met je trainer praat en je assistent-trainer zegt wat anders, ja, dan is de kans groter dat jij gewoon gaat doen wat jij zelf goed acht. Want als die staf niet eens op één lijn zit, waarom zou jij het dan met hun eens moeten zijn? Dus ik denk dat het een beetje ook gestuurd is vanuit het technische hart van Martin Jol. Die echter trouwens wel gewoon zijn assistenten dan, als we dat zo mogen zeggen, afscheid ziet nemen. Dus eigenlijk wordt zijn invloed daardoor wel beperkter.
Ja, nee, ja, hier ben ik het volledig mee eens. Ik denk niet dat het een wat ik aangeef, als de spelers aangeven dat dit geen werkbare situatie is, dan denk ik dat het beste wat je kan doen daar naartoe luisteren is. Zo'n machtsstrijd wat dan gaande is binnen de club tussen Rankovic en Jol is denk ik nooit wenselijk. En helemaal niet als je om de plekken speelt waar je als ADO om speelt.
Ja.
Dus ik denk dat het minimaal goed is dat ze een besluit hebben genomen. En ja, de toekomst moet gaan uitwijzen of dit dan het juiste is.
Ja, nee, dat denk ik ook. En nu de oplossing is, tenminste de verwachting is dat Virgilio Texera, nu trainer van de belofte, dat die assistent wordt. Die heeft dat vorig jaar ook al een keer gedaan. Toen Fons Groenendijk opstapte, heeft hij die periode vervuld als interim trainer. Dus dat zal de volgende stap zijn. Wat jij zei, valt het eigenlijk samen. Dit is niet wat je nodig hebt, denk ik, als je in de situatie zit waarin ADO nu zit. Ik ben wel benieuwd, ben ook benieuwd hoe dat zich gaat uitpakken. Komend weekend wacht FC Twente volgens mij. Ook geen fijne tegenstander, want die zijn prima in vorm.
Ja, jullie hebben wat dat betreft wel positieve nieuws gehad, want Berghuis gaat morgen wel mee.
Die hebben we gelukkig, gelukkig hebben we die erbij in de Kuip. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Want je hebt het gezien. Anders wordt het nog iets kariger. En hij zal ook wel weer uit zijn op revanche. En ander goed nieuws ook nog. We hebben nog heel eventjes voor PSV. Geen extra coronabesmettingen meer. En Rosario is terug bij de selectie.
Ja, ik denk dat 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 is gewoon heel erg fijn voor PSV. Langzamerhand stroomt de ziekenboeg weer wat leger.
Ja.
En krijgt Smit weer wat meer opties. Voor het Nederlandse voetbal is het erg belangrijk dat zij gewoon die punten pakken. Hetzelfde geldt voor Feyenoord. Dus hopen dat er geen coronabommen meer gaan vallen Rotterdam en Eindhoven.
Morgen gaan we uiteraard wel meer, denk ik, over de Europa League bespreken. Ondertussen kan je ook gewoon de PSV-podcast luisteren. Er is een nieuwe Core-podcast online. De Pantelitsch-podcast wordt vanavond opgenomen, dus die zal morgenochtend online zijn. Kan je ook nog naar luisteren. Moeten we nog heel even... AZ, die speelt tegen jou. Ja, zeg ik toch, tegen jou, Sociedad.
Ja, gaat een pittig potje voor ze worden.
Dat denk
maar
ik ook.
Als ze hier een resultaat gaan neerzetten, dan... Dan staan ze gewoon fucking goed voor in deze pool des doods. Dus ja, ik ben 100% Team AZ.
Zo ja, nee, dat zou echt super mooi zijn. Dan zou AZ onverwachts het echt heel goed doen. Laten we dat hopen. En zoals gezegd, morgen meer aandacht daarvoor. Jeroen, mag ik jou danken?
Mag jij uiteraard.
En dan wil ik ook graag de luisteraars bedanken. En schakel vooral morgen weer in bij een nieuwe FC Afkikken Daily. Tot dan.